We gaan eerst lezen 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. Waar Paulus tegen de Thessalonicenzen zegt: doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen. Opdat gij niet bedroefd zijt zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Vermaand elkander dus met deze woorden. Goed, de afgelopen keer hebben we gezien dat die ontslapen Thessalonicenzen niet bij de Heer zijn, maar nog steeds zijn in een graf, net als David, net als Job. En dat het dus eigenlijk geldt voor ieder mens, ook heel normaal is voor ieder mens. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dat is een regel voor ieder mens. Of hij nou gelooft, of hij nou niet gelooft. Dat een mens sterft, hebben we gezien, is het gevolg van de zondeval. En God had Adam daar al voor gewaarschuwd. Als je daarvan eet, zul je voor zeker sterven, had God gezegd. Maar de slang had gezegd, als je daarvan eet, zul je geen zins sterven, maar zal je als God zijn. Zo verleidde de slang Eva en zo zondigde Adam, omdat hij bij zijn vrouw wilde blijven, zonder de willens en wetens tegen wat God gezegd had. En het gevolg was dat de mens in de zonde viel en dat de mens als gevolg van de zonde te maken kreeg met de dood. God had het voorzegd. Maar de mens wil eigenlijk dolgraag geloven wat de slang Eva influisterde. Als je daarvan eet, zal je geen zin sterven, maar zul je als God zijn. En dat wil de mens graag geloven. De mens wil niet graag geloven wat God zei, dat de mens als gevolg van de zonde, ja, voor zeker zal sterven. En alle heidense volkeren, die hebben ook geweigerd te geloven wat God zei. En in al hun afgodsdiensten hebben zij ook de gedachte in hun afgodsdienst geïncorporeerd dat de mens die sterft, dat die na zijn sterven voortleeft. Vaak voortleeft in een onderwereld. En ook in de Griekse filosofie vinden we dat terug. Hè? De Griekse filosofen zoals Plato, die filosoferen dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. En die maken er zelfs van, al filosoferend, dat die ziel, die onsterfelijke ziel, bij de dood wordt bevrijd uit zijn kerker, uit zijn kooi, het lichaam, en dat die dan eindelijk vrij is. Op zo'n manier zelfs wordt de dood voorgesteld en voorgespiegeld als iets moois. Dan is het helemaal geen laatste vijand meer waar de mens mee te maken krijgt, maar wordt die dood bijna verheerlijkt. En dat zien we tegenwoordig ook wel terug in de hele New Age leer, in die bijna doodervaringen die mensen dan hebben, dat ze een licht zien enzovoort. Enzovoort ook in het christelijke denken van tegenwoordig vind dat heel veel ingang, dat de dood eigenlijk wordt verheerlijkt en dat ja, het christendom wat dat betreft meer steunt op de Griekse filosofie en op wat Plato heeft gezegd dan op wat God in zijn woord zegt. De mens wil de dood niet accepteren als consequentie van de zondeval. Zo natuurlijk ook de fariseeën niet, die op basis weer van de heidense leer en de Griekse leer, de Griekse filosofie en de heidense leer van de onderwereld, de theorie ontwikkelde van de schoot van Abraham. Dat de mens allemaal gaat naar een dodenrijk, zoals de heidenen ook geloven, en dat dat dodenrijk in twee delen is gesplitst, dat het gescheiden is in het dodenrijk in tweeën, door een enorme kloof, en dat je aan de ene kant de rechtvaardige kant hebt, en aan de andere kant de onrechtvaardige kant, en dat de onrechtvaardigen aan de onrechtvaardige kant door duivels en demonen alvast onder achterna worden gezeten, soms worden gegrepen, soms ook worden gepijnigd. En ja, je hebt ook schilders gehad in de middeleeuwen. Hè, die hebben daar dat geprobeerd allemaal nog eens uit te beelden. En dan zie je verschrikkelijke voorstellingen hebben ze daarvan gemaakt. Maar aan de andere kant van het dodenrijk, daar vind je dan de schoot van Abraham. Daar vind je dan de rechtvaardigen die daar verzameld worden in Abrahams schoot. En ja, die daar in lieflijkheid, zal ik maar zeggen, wachten op hun opstanding. En hoewel nou de Heere Jezus wel degelijk in het Lucas-evangelie in gesprek met die fariseeën, die fariseïstische leer over die schoot van Abraham en dat dodenrijk eigenlijk aan de kaak stelt en laat zien dat er helemaal niks van klopt, hebben toch heel wat christenen dat idee weer van die fariseeën over de schoot van Abraham overgenomen, en heb je zelfs in het evangelisch christendom de leer gekregen dat door Christus sterven aan het kruis en zijn opstanding, hij die schoot van Abraham ontledigd heeft en zelfs overgebracht heeft, de hele schoot van Abraham alvast overgebracht heeft naar het zogenaamde paradijs. Waar het paradijs dan is, ja, dat paradijs zal zich dan wel ergens in de hemel bevinden, een bepaalde afdeling in de hemel, waar dan de gelovigen wachten, ontlichaamd nog steeds. Nog steeds hebben ze geen deel aan een opstanding, geen deel aan een opstandingslichaam, maar daar wachten ze dan totdat ze bij de wederkomst van Christus een opstandingslichaam zullen krijgen. Natuurlijk kunnen we uitgebreid op al die teksten ingaan en op heel die leer ingaan van die zogenaamde tussenstaat, die ontlichaamde tussenstaat. Maar ja, dan wijken we natuurlijk heel veel af van 1 Thessalonicenzen 4. En ik denk dat het niet goed is om dat altijd te doen. Dan gaan we hele studies maken van andere Bijbelgedeelten. En omdat we dat ook in het verleden natuurlijk uitgebreid al hebben gedaan, en al die studies ook op internet allemaal te vinden zijn op Levend Water, en ik ook nog 2 brochures daarover geschreven heb. De brochure van Heeft de mens een onsterfelijke ziel? En ook nog de brochure die erop volgt, Waar zijn de doden? En dan gaan we ook echt alle teksten af die daarover ten tonele worden gevoerd, ook dat gesprek van de Heer Jezus met de fariseeën over Lazarus en de schoot van Abraham. Hè? Daar is uitvoerig over geschreven. Dus wie daar nog eens studie van wil maken, wil ik graag verwijzen naar of de Bijbelstudies die daarover zijn op internet te vinden, of naar die 2 brochures. Maar daarom wil ik voorstellen door te gaan met 1 Thessalonicenzen 4. Maar ik hoop dat duidelijk is dat het de mens gezet is eenmaal te sterven, ieder mens, en daarna het oordeel, en dat de consequentie voor ieder mens is, en dat zie je ook tot om je heen, bij ieder mens, of je nou gelooft of niet, dat de mens als gevolg van de zondeval sterft. Wel mogen we zeggen, een gelovige in de Bijbel sterft niet. Nergens staat in de Bijbel dat een gelovige is gestorven. De Bijbel spreekt, het Nieuwe Testament spreekt altijd dat een gelovige is ontslapen. Ontslapen in Christus. Christus stelt de dood voor, dat hebben we gezien ook bij Lazarus. Hè. Lazarus slaapt, zei Christus hè, in Johannes, in Johannes' evangelie. En zo is het ook. De Bijbel, Christus stelt de dood voor de gelovigen als een slaap. En waarom? Dat het een zachte slaap is. Hij rust zacht met eigenlijk de belofte. Dat houdt dat hij is ontslapen. Daar zit er eigenlijk een belofte in. Als je slaapt, dan zou je ook worden gewekt. Dan zou je ook wakker worden, kunnen worden uit die slaap. En dat is ook de Bijbelse hoop. Dat het niet voor eeuwig en afgelopen is met degene die ontslaap is. Hij is niet gestorven. Hij zal worden opgewekt. En dat is eigenlijk de Bijbelse hoop. Daarom spreekt de Bijbel steeds over de ontslapenen in Christus. Christus zorgt ervoor dat ze zullen worden gewekt, enzovoort. Maar alle gelovigen, uit alle bedelingen, of anders gezegd, uit alle rentmeesterschappen, alle boodschappen, alle bedieningen die van Gods wegen verkondigd zijn tot op heden, alle gelovigen van alle roepingen die ontslapen aan het eind van hun leven en rusten in een graf, totdat de opstandingsmorgen voor hen daar is. Wanneer aan hun dus ook een opstandingslichaam zal moeten worden geschonken. Want zonder opstandingslichaam kan je natuurlijk niet opstaan. Bij het ontslapen vergaat je aardse lichaam. Je hebt geen lichaam meer. En de hele mens, de hele ziel ontslaapt en is in het graf. En we hebben dus allemaal, alle gelovigen, alle mensen die opstaan, hebben dus bij de opstanding een opstandingslichaam nodig, anders kan je eenvoudig gewoon niet opstaan. Dat noemt de Bijbel levend maken. Het begint in de Bijbel altijd bij het woord levend maken. Het begint niet in de Bijbel bij het woord opstaan. Nee, bij je moet worden levend gemaakt. Dan moet een lichaam gegeven worden, een lichaam geschonken worden. Daarna spreekt de Bijbel over dat je gewekt moet worden, want je slaapt. Je moet wakker worden gemaakt, moet worden geroepen. En elke morgen geschiet het eigenlijk in menig huisgezin ook. Iedereen heeft een lichaam, maar iedereen ligt te slapen. En wat doet vaak de moeder? De moeder roept. Jantje, Pietje, Klaasje, Marietje, die ligt allemaal te slapen. Jongens, opstaan! Eten en een school. Zo geschiet het in ieder huisgezin. Je moet worden gewekt. En Christus roept de mensen ook die in de graven zijn. Nadat ze eerst levend zijn gemaakt, maar dat is niet genoeg. Ze zijn een lichaam geschonken. Daarna moeten ze worden gewekt. Daarna moeten ze worden opgewekt, dat is dat woord. Hè? Wakker worden gemaakt, worden geroepen. En daarna als ze wakker zijn, dan staan ze in dat verheerlijkte lichaam ook op. We hebben ook gezien aan de hand van 1 Korinthe 15, dat iedereen niet opstaat in exact hetzelfde lichaam. Want iedereen krijgt een lichaam die weer gekoppeld zit, zou je kunnen zeggen, als gelovige aan de roeping waaraan je deel hebt. Heb je een aardse roeping, krijg je een aards verheerlijkt lichaam geschikt voor deze aarde. Heb je een roeping, een hemelse roeping, dan krijg je een hemels lichaam geschikt voor in de hemel te acteren. Heb je een roeping, een bovenhemelse roeping, krijg je ook een bovenhemels lichaam om te acteren in de bovenhemelen. En Paulus vergelijkt het in 1 Korinthe 15 met van, dat is ook niet zo moeilijk om te vatten, zegt hij, want we zien toch nu ook dat niet elk wezen maar hetzelfde lichaam heeft. Blijf maar bij deze aarde, zegt hij, je ziet dat vissen, die hebben nou eenmaal een lichaam waarbij ze kunnen zwemmen in het water. En dieren die hebben een lichaam en die kunnen lopen op de aarde. En je hebt bijvoorbeeld dieren zoals vogels, die kunnen vliegen in de lucht. En je moet geen vogel stoppen onder water, want dan gaat die dood. En je moet ook geen vis leggen op het droge, want dan gaat die ook dood. En je moet geen dier in de lucht gaan hangen, want als je hem loslaat, dan valt die pletter ter aarde. Zo is het toch? En elk lichaam is aangepast aan zijn sfeer. En zo, heel mooi vind ik dat wel, vergelijkt hij dat met drie sferen. Drie verschillende sferen, het water, de aarde en de lucht. En zo zijn er ook in werkelijkheid eigenlijk drie sferen. De aarde en de lucht zou je kunnen zeggen. En wat boven de lucht is, boven de hemelen, eigenlijk de bovenhemelen. En er zijn er ook eigenlijk drie roepingen. Dus eigenlijk zie je al dat Paulus daar op wijst in 1 Korinthe 15. Nou, dat ons een lichaam geschonken moet worden, een opstandingslichaam geschonken moet worden. Dat wij worden gewekt en dat we daarna zullen opstaan. Dat geldt natuurlijk ook voor ons. Die mogen weten dat we lid zijn van het lichaam van Christus, de gemeente. Die God in deze tijd roept en formeert. Alleen geloven wij dat wij deel hebben aan een roeping. En ook deel hebben aan een hele bijzondere opstanding, een zogenaamde uitopstanding uit de doden. Wij geloven eigenlijk dat op grond van wat Paulus later openbaart in Efeze, Colossenzen en Filippenzen, dat zij die behoren tot het lichaam van Christus relatief kort in het graf zullen zijn, omdat ze een opdracht hebben te vervullen, al in het heden, in de bovenhemelen, om aan overheden, machten, krachtheerschappijen in die bovenhemelen al die veelkleurige wijsheid Gods bekend te maken. Ze hebben daar een positie in Christus. Ze zijn medegezet. En voordat Christus komt, hebben ze daar dus eigenlijk al een opdracht te vervullen. En het is ook zo dat hun hoop, de hoop van het lichaam van Christus, niet is de wederkomst, niet is de komst van Christus, niet is het levend veranderd worden bij zijn komst, of als je ontslapen bent, dat je dan eerst opstaat en samen met die levende de Heer, terwijl die wederkomt op aarde, tegemoet gaat in de lucht. Nee, het is een hoop wat Paulus noemt de epifineia. Niet de parousia, de komst, maar de epifineia. Het met Christus verschijnen in heerlijkheid. En dus wel degelijk met Christus ook deelnemen aan zijn wederkomst, maar het echt het verschijnen met hem in heerlijkheid. Ja, wat je natuurlijk ziet, wat men natuurlijk doet door de eeuwen heen, men leest natuurlijk het hele Nieuwe Testament. En wat doet men? Men gaat eigenlijk die twee hopen, de hoop die men had en die ook Paulus zelf had in de handelingen, dat Christus spoedig zou wederkomen en dat hij nog bij zijn leven veranderd zou worden in een ogenblik, dat hij overkleed zou worden met een verheerlijkt lichaam, en dat de gestorvenen dan, de ontslapenen in Christus, eerst zouden worden opgewekt, en samen zouden zij dan de Here tegemoet gaan in de lucht. Die hoop verbindt men met de hoop die Paulus later openbaart, over het lichaam van Christus, dat wij alreeds dan bij Christus zullen zijn, want het sterven was in de handelingen absoluut geen gewin. Hij wilde het niet. Maar later in de Filippenzen openbaart hij, ja, dat hij verlangt heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. In feite zegt hij ook het sterven, in Filippenzen 1, het sterven is gewin. Waarom? Omdat je Christus wint. Omdat je dan Christus persoonlijk leert kennen van aangezicht tot aangezicht en de kracht van zijn opstanding bij het sterven persoonlijk aan meemaakt, dat je getransformeerd wordt en een lichaam krijgt gelijk aan het zijne. Een verheerlijk lichaam, wat hij openbaart in Filippenzen 3. En hij gelooft dat en hij hoopt dat op grond van zijn burgerschap, die hij heeft, het hemels burgerschap, dat hij Christus mag verwachten, zoals losser, dat Christus als losser zo zal optreden. Maar wat doet men? Men gaat natuurlijk die twee hopen, hij is met elkaar gaan vermengen. Daar is men één hoop van gaan maken. In plaats van dat met onderscheid leest en met onderscheid ook niet met elkaar gaat vermengen, heeft men dat wel gedaan. Ja, daardoor krijg je natuurlijk wel een hele krampachtige en een beetje vreemde situatie. Want die twee hopen zijn natuurlijk niet met elkaar te vermengen. Ook al heeft men dat geprobeerd te doen. Ik weet wel dat mijn moeder vroeger dat ook nooit kon vatten wat dan verteld werd. In Maranatha kringen. Die zei, ik loop hier altijd vast. Want ze vertellen eigenlijk aan mij dat als ik kom te overlijden, wel als ik, dat was dan de hoop die heel sterk was in bij mijn moeder ook in die tijd. Dat zij zei, nou ik hoop nog die opname mee te maken, nog die komst van Christus mee te maken. En men, in die kringen wordt het dan ook gescheiden van elkaar, dat er nog een aparte komst is voor de gemeente. Hè. 7 jaar, meestal geloof men dat dan 7 jaar voor dat de wederkomst van Christus plaatsvindt. Maar goed, nog daar gelaten dat. Ze zei, ik hoop dat nog bij mijn leven mee te maken, dat ik levend veranderd zal worden in een ondeelbaar ogenblik. Waarom? Dan hoef ik niet te sterven. Dat zat er heel sterk achter. Dat was eigenlijk de hoop om niet te sterven, maar veranderd te worden in het ogenblik. Maar mocht ik dan toch komen te overlijden, dan hoopte ze dan, dat werd hen verteld, heen te gaan en met Christus te zijn. Ja, maar zegt ze, dan wordt het voorgesteld als dat ik dan in een soort tussenstaat, ontlichaamd, bij Christus ben. En dan liep ze vast, want dan zei ze, ja, dan wordt mij verteld dat daarna, als dan die opname blijkbaar plaatsvindt, je met Christus meegaat naar deze aarde, ontlichaamd. Dan opeens ga ik blijkbaar heel snel in het graf. Christus roept dan. De graven gaan dan open. Ik krijg dan opeens weer in het graf een verheerlijk lichaam. En ik sta er dan uit op. En terwijl ik dan opgestaan ben, dan veranderen de levende gelovigen snel nog qua lichaam. En dan wordt het één groep die dan weer met de Heer naar de hemel teruggaat. En ze, ik kan niet vatten. Daar loop ik vast. Maar dat krijg je als je twee hopen, die gewoon verschillen van elkaar, ja, met elkaar gaat vermengen. En op zijn Hollands gezegd, eigenlijk het mooiste van die twee hopen, gaat proberen met daaruit te halen. Want wat vind je nou het mooiste eigenlijk? Laten we nou maar eerlijk wezen. Wat vind je nou het mooiste van de hoop van 1 Thessalonicenzen 4? Nou, dat die levende, dat hoopte Paulus toch ook, dat hij nog bij zijn leven veranderd zou worden in een ogenblik. Dat hij overkleed zou worden met een verheerlijk lichaam. Dat is toch hartstikke mooi. Nou ja, dat plukt men dan daaruit voor de levende. En mocht je dan toch nog gestorven zijn, dan ga ik me leunen eigenlijk op teksten uit Filippenzen en uit Efeze Colossense, uit de hoop van het lichaam van Christus, dat, ja, dat inderdaad heen te gaan en met Christus te zijn verreweg het beste is. En dat je deel mag krijgen aan de uitopstanding die tussen de doden uit is. En dat je een hemelsburgerschap hebt. En dat bij de Heer te zijn, dat natuurlijk geweldig is. Ja. Maar het is eigenlijk niet, ook al is het aanlokkelijk, om die twee zaken uit die twee hopen te plukken en bij elkaar te verbinden. Ja, bijbels gezien kan het natuurlijk niet. Ja. Er is wel eens geprobeerd om, dat moeten we nu wel realiseren, om dat aan vers 14 te verbinden. Vers 14 te verbinden dus, dat de gestorven, de ontslapen gelovigen in Christus, de ontslapen Thessalonicenzen, in de hemel, bij de Here zijn. En dat op het moment dat daar die komst des Heren plaatsvindt, Christus met deze ontlichaamde zielen naar deze aarde keert. Hij brengt ze dan als ware weder uit de hemel. Dat lezen we in vers 14. Laten we eens rustig lezen. Paulus zegt daar, vers 14. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met hem. En dan leest men erin. Door Jezus wederbrengen met hem uit de hemel. Ja, maar bedoelt Paulus dat? Bedoelt Paulus dat de Heer Jezus, die ontslapen Thessalonicenzen, terwijl die wederkomt op aarde, dat hij ze wederbrengt uit de hemel, met zich meebrengt uit de hemel? Is dat wat hij bedoelt? Nee, dan begrijp je in feite de vergelijking niet die in dit vers Paulus maakt. Tussen sterven en de opstanding van Christus en het sterven van de Thessalonicenzen en het in de toekomst, als Christus komt, dat ze zullen opstaan. Want ze zullen moeten opstaan, dat is vers 16 aan het eind. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan uit het graf. Daarna zullen wij leven en die achterbleven samen met hen, hè, die dan zijn opgestaan, van deze aarde op de wolken in oogwenk weggevoerd worden, de Heren tegemoet in de lucht. Waar brengt de Heer Jezus ze uit weder? Hij brengt ze weder tot leven. In de grondtekst wordt helemaal niet het woord weder genoemd, maar wordt gewoon het woord brengen gebruikt. Wat doet Christus met degene die slapen? Want zo staat het eigenlijk. Staat gewoon hen die slapen, zal Christus brengen. Nou, het is geen wederbrengen uit de hemel, het is een wederbrengen uit de dood. Zoals Christus ook gestorven is en daarna is opgestaan. Zo zullen ook deze gestorven gelovigen, die in Christus ontslapen zijn, straks als Christus komt, uit de dood worden wedergebracht. De Thessalonicenzen slapen en ze zullen weer tot leven worden gebracht door Christus. En dat is het wederbrengen van vers 14. Het weer tot leven brengen. Hij brengt ze weer tot leven. Hij brengt ze uit de dood. Hij brengt ze niet met zich mee uit de hemel. Maar dat leest men erin. En als je goed naar de vergelijking kijkt van vers 14, dan is het net zo als Christus stierf en in het graf was. En daarna na drie dagen opstond uit de dood en weer tot leven kwam. Zo zal Christus ook, dat zal Christus doen. Net zoals die Thessalonicenzen gestorven zijn en daar nu liggen nog steeds in 2007 in een graf. Zo zal Christus ze ook weer brengen, weer tot leven brengen. En weer uit die dood brengen. En ze zorgen dat ze opstaan, vers 16, uit het graf. Dat is de vergelijking. Lees nog maar eens rustig, vers 14. Want indien wij geloven, als je nou het één gelooft, hè, dat Christus gestorven en opgestaan is, zo zal God ook zo hen die ontslapen zijn, en nu Thessalonicenzen in een graf zijn, en dan waren ze bedroefd over, vers 13, doch we willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen zijn, omdat gij niet bedroefd zijt zoals andere mensen die geen hoop hebben, heeft de hoop maar, want die gelovigen, die Thessalonicenzen, he, die je geliefde broeders en zusters, die je begraven hebt, oh, die staan op, net zoals Christus zal opstaan. Zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus, wederbrengen met hem. Sorry, en doe dat woordje weder dan maar weg, want weder staat in de context. Brengen met hem. Hij brengt ze uit de dood weder. Hij brengt ze weer tot leven. Ze zullen opstaan. Wanneer? Zegt hij in vers 15 er gelijk achter. Want dat zeggen wij u met een woorden zeren. Wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heren zelfs op een teken, bij het roepen van de aartsengel en bij het geklank ene bezuin Gods nederdalen van de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden de Heren tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heren wezen. En wanneer vindt dat plaats? Vers 15, bij die komst des Heren, de parousia des Heren. En parousia, ja, dat komt zo'n beetje uit mijn hoofd 14, 15 keer in het Nieuwe Testament voor. En zoek elke tekst maar op, het is altijd de wederkomst van Christus op aarde. Dan vindt dat plaats, dan brengt Christus ze weder tot leven, weder uit de dood, dan zullen ze opstaan. Niet eerder. Ja. Na die opstanding van die ontslapen Thessalonicenzen, wat zou er dan gebeuren? Nou, dan zou er een overkleding plaatsvinden, hè? Spreekt Paulus hierover in 1 Thessalonicenzen 4. Een overkleding. Niet een ontkleding, maar een overkleding. Hij wilde niet ontkleed worden in de handelingen, niet sterven. Maar hij wilde overkleed worden. Mensen waren met een overjas, met een verkleed lichaam, wilde hij overkleed worden. Een verandering, in een ogenblik. He, zoals 1 Korinther 15 dat zegt, in een ondeelbaar ogenblik. Dat wilde hij meemaken. He. Ik zeg expres zou, want vindt dit nog plaats? Zal er ooit in de toekomst, als Christus nou wederkomt straks, vindt dit nog plaats? Leeft Paulus soms nog of zo? Zijn er nog Thessalonicenzen die nu nog leven? Van die groep die ik hierover lees. Zijn die er nog? Vindt die verandering in een ogenblik dat overkleed worden, waar Paulus op hoopte? Waar zat het aan vast? Dat zat vast eigenlijk aan de bekering van Israël. Als Israël zich bekeert had in de handelingen, hadden die levende gelovigen, zouden veranderd zijn in een ogenblik. Maar zijn die gelovigen er nog? Nee. Als Christus straks wederkomt, wat vindt wel plaats? Er vindt wel plaats dat die gestorven Thessalonicenzen ontslapen zijn in Christus. Oh ja, die zullen inderdaad opstaan en die gaan de Heere tegemoet. In de lucht, oh dat vindt plaats. Maar er zal geen levende gelovige zijn die dan veranderd wordt in een ogenblik. Er zal geen levende gelovige meer zijn die dan als het ware overkleed wordt met een verheerlijk lichaam. Heeft u misschien nog nooit bij stilgestaan? Maar die kant van die hoop gaat niet meer in vervulling, want er zijn geen levende gelovigen meer in die tijd die deel hebben aan die roeping. Die hele groep is een afgesloten groep uit de handelingen. Die groep is er wel, maar heel die groep ligt in het graf. En die roeping is er ook wel, en die opstanding is er ook wel. Maar er zijn geen levenden meer die tot die groep behoren. Dus houd het wel vast. Die hele hoop waar in de Maranatenkringen zij zich aan vastgrijpen, is een hoop die niet meer opportun is. Die zelfs in de toekomst helemaal niet meer in vervulling zal gaan. Die al vast staat alleen maar aan die tijdelijke situatie in de handelingen. Daarom zeg ik expres zou. Nu deze opstanding van die ontslapen Thessalonicenzen, als die plaats zou vinden, dan zou er, als dat plaatsgevonden had, zou daar een overkleding plaatsvinden van de levenden. En ook weer dat wordt weer voorgesteld als een aparte komst, hè, in de Maranatenkringen, want ze zeggen dat vindt dan eigenlijk als een aparte komst van Christus, 7 jaar voor de echte wederkomst van Christus. En dat heet dan de opname van de gelovigen, want men stelt zich dan voor dat levenden, tezamen met die opgestaande gelovigen, die gaan dan de Here tegemoet en gaan dan naar de hemel. Daar waren ze dan 7 jaar vertoeven en daarna keren ze weder met Christus op aarde. Dat woord tegemoet gaan van vers 17. Ik lees hem maar, vers 16b. Zij die in Christus gestorven zijn zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Here wezen. Dat woord voor tegemoet gaan hier, de Here tegemoet in de lucht, dat is het Griekse woord apanthesis. Dat komt maar 3 keer voor in de Bijbel. Hier in 1 Thessalonicenzen 4 vers 17, maar ook in Matteüs 25. Zoek het maar eens op. Matteüs hoofdstuk 25. En laten we dan maar eens kijken wat dat woord tegemoet gaan betekent. Nou, in onze taal betekent het hetzelfde als in het Grieks, gelukkig. We kunnen ons een hele goede voorstelling maken van wat tegemoet gaan betekent. Maar in Matteüs 25, in die gelijkenis van die 5 wijzen en die 5 dwaze maagden, daar komt het voor in vers 6. Het woord, het Griekse woord apanthesis, vers 6. Toen stonden, en midden in de nacht klonk een geroep. De bruidegom. Zie, gaat uit hem tegemoet. Ja, we weten dat die, ook in vers 1, hè, dat die 5 wijzen en die 5 wijzen, die 10 maagden zeg ik maar, later bleken 5 waren wijs en 5 waren dwaas, maar die 10 maagden die waren aan het wachten. En op een gegeven ogenblik, midden in de nacht, is daar een geroep, de bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet. Ja, wie gaan tegemoet? Ja, die maagden gaan tegemoet. Uiteindelijk gaan 5 wijze maagden tegemoet. Want wie komt? Ja, de bruidegom komt. En wie gaan dan de bruidegom tegemoet? Ja, de 5 wijze maagden gaan de bruidegom tegemoet. En waar gaat de bruidegom heen? De bruidegom is op weg naar de bruiloftzaal. En zij trekken uit hem tegemoet. En als ze hem ontmoeten. Wie gaat met wie mee? Nou, die maagden, die gaan met de bruidegom mee. En waar ging de bruidegom heen? Nou, de bruidegom die gaat naar de bruiloftzaal. En die maagden gaan met de bruidegom naar de bruiloftzaal. Ze gaan ook de bruiloftzaal binnen. Wie komen te laat bij de bruiloftzaal? Ja, de 5 dwaze maagden. Die gingen de bruidegom niet tegemoet. Dus let er steeds op. Altijd bij het woord tegemoet gaan. Wie gaat wie tegemoet? Hier gaan de maagden de bruidegom tegemoet. En als nadat ze de bruidegom ontmoeten, trekken ze met de bruidegom mee naar de bruiloftszaal. Het is niet zo dat de maagden, de bruidegom, de maagden tegemoet gingen. Zo is het niet. Precies andersom. Dus let er om, wie keert om? Keert de bruidegom om? Of keren de maagden om? Wie keren om? De maagden keren om. Die gaan tegemoet, terwijl de Heere komt. Ze draaien zich om en ze lopen als het ware terug waarvan ze vandaan komen. Ze zitten als het ware te wachten bij de bruiloftszaal. En ze zitten maar te kijken. En zei, kijk, daar komt de bruidegom. Wat gaan we doen? Nou, we gaan hem tegemoet. En dan wordt ook eerst ook geroepen, gaat uit hem tegemoet. En ze gaan hem tegemoet, ze ontmoeten hem en ze keren terug samen met hem bij de bruiloftszaal en ze gaan de bruiloftszaal binnen. Hetzelfde in Handeling 28. Handeling 28. Tweede keer dat in de Bijbel het woord tegemoet voorkomt. Handeling 28, vers 15. Waar je leest. Paulus komt dan daar te Rome aan. In Handeling 28. Na een hele lange tocht. Helemaal uit Jeruzalem. Een hele lange tocht. En dan komt hij daar aan. Uiteindelijk in Rome. Vers 15. Zo gingen wij naar Rome. En vandaar kwamen de broeders die onze aangelegenheden. Die van onze aangelegenheden gehoord hadden. Ons tot Forum Appiae en Tres Tabernae tegemoet. En toen Paulus hen zag, dankte hij God en greep moed. Wie gaan Paulus tegemoet? De gelovigen uit Rome gaan hem tegemoet. Wie komt? Paulus komt. Waar gaat Paulus naartoe? Wat is zijn reisdoel? Rome. Wie keren hier om? Nadat ze Paulus tegemoet zijn gegaan. De broeders uit Rome. En waar gaan ze samen met Paulus naartoe? Naar Rome. Houd de beweging goed vast. Paulus gaat hun niet tegemoet. Als er had gestaan, Paulus gaat de gelovigen in Rome tegemoet. Dan gingen ze weer terug helemaal naar Jeruzalem. Maar zo was het niet. Hij was op reis. Zijn reisdoel was Rome. En na heel veel omzwervingen kwam hij eindelijk in Rome aan. En ze keken naar hem uit. Naar Paulus. En wat zeiden de broeders en zusters daar in Rome? We gaan uit hem tegemoet. Hij is geland in Italië. We reizen hem alvast tegemoet. En ze ontmoetten hem ook waar? Ze gingen zo ver tot Forum Appiae en Tres Tabernae, de drie tabernakelen. Dat was een hotel natuurlijk. Een herberg, die heette zo. Daar kon je lekker tabernakelen van de reis onderweg. Nou, en daar ontmoetten ze Paulus. En zo trokken ze van de drie tabernakelen, trokken ze weer terug. Ze gingen naar Rome. Waar kwamen ze zelf vandaan? Uit Rome. En waar keerden ze weer terug? Ze keerden weer terug naar Rome. En zo is het in 1 Thessalonicenzen 4 ook. Als er staat in 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. Eerst, zij die in Christus gestorven zijn, vers 16, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij leven die achterbleven. Samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden. De Heere tegemoet in de lucht. Wie gaan tegemoet? De Heere. De Thessalonicenzen gaan tegemoet. Wie komt? Christus komt. Het is de komst van Christus op aarde. Waar gaat de Heere Jezus naartoe? Naar de aarde. Zijn wederkomst op aarde. Zijn parousia. Zijn wederkomst. Wie keren om nadat zij de Heere tegemoet zijn gegaan in de lucht? De Thessalonicenzen. Waar kwamen zij vandaan? Ze kwamen van de aarde. Ze gingen hem tegemoet in de lucht. Ontmoeten de Heer en keren met de Heer weer terug op aarde. Ze gaan helemaal de hemel niet in. En dat is het ook het Griekse woord apenthesis wat het inhoudt. Wat was het woord apenthesis nou voor een woord? Een heel bijzonder woord in het Grieks. Het werd altijd gebruikt als een hooggeplaatste Romein een stad bezocht. Een parousia. Dat is het woord komen en aanwezig zijn in de stad van een hooggeplaatste. Als er een parousia kwam, een komst kwam van een hooggeplaatste, wat werd er gedaan, was dan gebruikelijk bij zo'n hooggeplaatste persoon die uit Rome kwam, die bijvoorbeeld naar Filippi reisde, naar zo'n Romeinse kolonie, naar zo'n Romeinse stad. Wat deed men dan? Nou, dan rolde men de loper uit, hoor. En wat deed men? De hooggeplaatste van die stad, de hogere burgerij, zeg maar burgemeester en wethouders, was wat als gebruikelijk, het woord apentesis, wat deed men? Men ging die hooggeplaatste voor die laatste paar kilometers, als die van de stad verwijderd was, ging men hem tegemoet. Men trok uit de stad, men ging die hooggeplaatste die helemaal uit Rome kwam, ging men tegemoet. Dat was een eerbetoon wat men als het ware gaf aan die hooggeplaatste. Men verwelkomde hem zo. En onder gejuich haalde men dan zo'n hooggeplaatste in de stad. Dat was een heel bijzonder woord. Wat men gebruikte bij officiële gelegenheden. En dit woord gebruikt Paulus dus in 1 Thessalonicenzen 4. Nou, de Thessalonicenzen wisten drommels goed waar hij het over had. En wat hij bedoelde. Het was het met een eerbetoon verwelkomen, het binnenhalen van de Heere Jezus Christus bij zijn wederkomst op aarde. En het mooiste wat Paulus hier kan openbaren door een woord des Heren aan de Thessalonicenzen en aan de Corinthiërs en alle gelovigen in de handelingen was, dat zij de escorte mochten zijn, dat zij eigenlijk tot de hogere burgerij behoorden die Christus mochten binnenhalen op aarde. Als een woord, als het ware als een escorte, escorteerde zij de Heer Jezus Christus in de laatste kilometers terwijl hij nederdaalde op aarde. Dat is het beeld. En dan moet je niet gaan verknoeien, Maranatha groep, zou ik al zeggen, en Maranatha christenen, door ervan te maken, is een aparte komst voor een gemeente. Het heeft helemaal niks te maken met de parousia, terwijl het hier duidelijk dat parousia de wederkomst van Christus is op aarde. En dat men dat hele beeld verknoeit, dat men zegt, en Christus gaat de gelovigen tegemoet en hij keert weer terug naar de hemel. Dan zeg je in het Grieks, en zeg je de hele Bijbel, eigenlijk alles hier op zijn kop. Moedwillig, en de gelovigen doen dat niet, maar de voorgangers die Grieks kennen, die zouden dat moeten weten. Goed, deze komst op aarde van Christus ook een echt zijn wederkomst op aarde is en niet een aparte komst voor gelovigen een aantal jaren voor zijn echte wederkomst, dat men ervan maakt een soort opname in de lucht naar de hemel, dat blijkt wel dat hier een aantal zaken worden gezegd, wat er geschiet bij die komst des Heren op aarde. Want er staat in vers 16, want de Heere zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel, en bij het geklank ener bazuin Gods nederdalen van de hemel. Wonderlijk is hier dat je drie begeleidende zaken hier hoort, en als je dat gaat vergelijken met de rest van de Bijbel, blijkt er heel duidelijk uit, dit is de echte wederkomst van Christus op aarde, zoals in de rest van de Bijbel ook die komst beschreven staat. En het is wonderlijk dat Paulus hierbij openbaart, het lijkt wel alsof hij in de geest dit meemaakt, dit gezien heeft en dit hoort, want let op, hij hoort drie dingen, er klinken hier drie dingen. Er klinkt eerst een bevel. Dan klinkt er een roep. En dan klinkt er een bazuin. Het is steeds drie dingen die je hoort. Er is eerst, klinkt er een bevel. Dan roept er iemand. En dan hoort het bazuingeschal. Laten we eens bij die drie dingen stilstaan die dus bij dat nederdalen van Christus, de komst van Christus op aarde, te maken hebben. Eerste is, de Heere zelf zal op een teken. De Heere zelf daalt neder op een teken. Eigenlijk staat er op een teken op een bevel. Er klinkt een bevel. Eigenlijk het woord teken hier, dat duidt op het geven van een militair bevel. Zoals je bijvoorbeeld ook, als je in dienst gezeten hebt, in zo'n, je staat te wachten en te wachten en te wachten, hè, in een hele grote groep soldaten, En opeens is daar de generaal, zal ik maar zeggen. En daar klinkt het bevel. En het bevel is voorwaarts mars. En de hele troep, de hele legermacht zet zich in beweging. Maar dat bevel moet wel gegeven worden. En ik zou kunnen zeggen, voordat die wederkomst van Christus daar plaatsvindt, is het dus een geweldige hemelse legermacht die staat klaar om in te grijpen. Klaar om in te grijpen. Terwijl Satan op aarde is geworpen, al door die hemelse legermacht, daar op een verschrikkelijke wijze onder het Joodse volk probeert huis te houden in het Midden-Oosten. Hij weet dat hij weinig tijds heeft. En 1260 dagen probeert hij zich aan de gelovigen te vergrijpen. De Joodse gelovigen wel te verstaan. En ik kan mij voorstellen dat daar een hemelse legermacht staat te popelen om in te grijpen. En toch moeten ze wachten. Ze moeten wachten op een bevel. En een bevel komt van Gods wegen. En de Heer daalt neder. Het Lam daalt neder. Christus daalt neder, maar hij wacht op een bevel van God de Vader. God geeft het bevel. Het is Gods bevel. Dan pas zet die legermacht zich in beweging. Dan lees je bijvoorbeeld in Openbaring 19, dan kan je er gewoon naast lezen. Openbaringen 19 vanaf vers 11. Waar je dat ook daadwerkelijk ziet hoe Christus nederdaalt. Openbaring 19 vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. Is het Christus? Ja, dit is Christus. Christus als Goel. Christus is Goel. En dan kan je door twee woorden vertalen. Hij is losser, maar hij is ook de wreker. En al het oordeel is aan de zoon gegeven. Hij wreekt. En ik kan me voorstellen dat zijn handen jeuken om te wreken. Dat zijn de jeuken om een valse profeet in zijn kracht te vatten. Om een antichrist beet te pakken. Om Satan, de slang, in als ware te laten ketenen en in die afgrond te worden te worpen. Om de valse profeet te gooien in de poel des vuurs en die valse profeet. En zijn ogen waren een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele kronen. En hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. Waarom? Hij komt om te oordelen. Het is in bloed geverfd. En zijn naam is genoemd het woord Gods. Hij is de Logos. Johannes schrijft expres op. Hij is het woord. In de beginnen was het woord en het woord was God en het woord was bij God. En alle dingen zijn door het woord gemaakt. Johannes 1 vers 1, het woord. Hij is het woord Gods. En dan krijg je die hemelse legermacht, vers 14. En de heerscharen die in de hemelen zijn volgden hem op witte paarden, gehuld in wit en smetloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard om de mede de heidenen te slaan. En hij zelf zal hen hoeden met een ijzeren staf, en hij zelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods des Almachtigen. Het is de toorn van het Lam. En hij treedt die persbak. En hij vertreedt ook. En hij heeft op zijn kleed, op zijn dij geschreven de naam Koning der Koningen en de Heere de Heerscharen. En dan kan je doorlezen hier in Openbaring 19. Dan lees je ook hoe die valse profeet en de antichrist, de zoon des verderfs, wordt gegrepen. Hoe Satan wordt geworpen, vers 20, in die afgrond, in die putters afgrond, enzovoort, enzovoort. En hoe inderdaad, die overigen, worden gedood en hoe dat leger van hem, die hemelse leger, macht overwinnen. Zo keert hij weder op aarde. Dat is op het bevel. En wonderlijk, 1 Thessalonicense 4 laat dit zien. Zo daalt Christus weder. Op Gods teken. Op Gods bevel. En dan is er ook bij het roepen van een aartsengel. Nou, bij het roepen van een aartsengel, daar zijn vaak heel veel gedachten bij, want mensen denken dat er heel veel aartsengelen zijn. Maar hoeveel aartsengelen zijn er maar? Volgens de Bijbel is het in feite maar één. De aartsengel Michaël. Er is maar één aartsengel in de Bijbel sprake. Die vind je in Lucas 9. Gaan we niet opzoeken. Maar dan vind je die aartsengel met nadruk genoemd, de aartsengel Michael. Maar dat is de enige keer dat je daar, dat je in de Bijbel het woord aartsengel tegenkomt. Ik weet wel, in de ongewijde geschiedenis, en vooral in de Joodse mythologie, zal ik maar zeggen, laat ik het maar zo zeggen. In de Joodse leer eromheen, in de Talmud, is er wel, worden we meer namen ten tonele gevoerd van aartsengelen. Maar volgens de Bijbel, als we dat als uitgangspunt nemen, is er maar één, Michael. En Michael is een heel bijzondere aartsengel, want Michael, dat lees je onder andere in Openbaring, die strijdt ook met zijn engelen tegen de draak met zijn engelen, tegen Satan met zijn engelen, tegen de slang en zijn engelen. En die overwint ook, zodat Satan met zijn engelen, voordat Christus wederkomt, 3,5 jaar daarvoor, 1260 dagen daarvoor, 42 maanden daarvoor, zegt Openbaring, geworpen wordt op de aarde, terwijl die weet dat hij een weinig tijds heeft, hè, om het maar de Statenvertaling te zeggen. Maar waar staat deze Michael voor? Waar heeft hij in het bijzonder een relatie mee? In het bijzonder een relatie met het volk van Israël. Lees het maar in Daniël 12. Daniël 12. Vanaf vers 1. Daniël 12, vers 1. Want met nadruk wordt hier vermeld in het eerste deel van het vers. Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst. Hij is dus een hemelse vorst. Die ook Gabriel hier in Daniël geholpen heeft met, als hij door de luchtvorsten van Perzië en Griekenland wordt tegengehouden enzovoort, moet Michael er aan te pas komen. Maar hier komt Michael nog iets, bij iets anders in de toekomst te pas. Want er staat: te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk, Daniël, hè, terzijde staat. Hij staat ze terzijde, Michael. De zonen van uw volk. En die wordt gesproken tegen Daniël, tegen de zonen van Daniëls volk, tegen Israël. Hij staat dus Israël terzijde. Want, staat erachter, er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is, sinds er volken bestaan tot die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen. Ja, Michael, die aartsengel, staat ook Israël terzijde. Hij zorgt voor ze. Hij biedt ze in feite ook een uitweg. Hun wordt ook een uitweg. Het gelovig overblijfsel van Israël wordt een uitweg geboden in de woestijn, waar ze die 1260 dagen bewaard blijven. Als je naar Openbaringen 12 gaat, kan je dat ook lezen. Daar hebben we nu geen tijd voor. Maar dan zie je eerst dat daar die strijd is van Michael tegen Satan, Michael met zijn engelen tegen Satan en zijn engelen, tegen de oude slang, dat Satan wordt geworpen op de aarde, dat Satan zich dan aan het geloven overblijfsel aan Israël, aan de vrouw, probeert zich te vergrijpen, maar terwijl hij dat probeert, dat hen een uitweg geboden wordt in de woestijn, waar ze door God bewaard worden, die 3,5 jaar. En Michael staat dus in die periode terzijde. Hij zorgt daar speciaal voor. Hij is dus een speciale opdracht. Hè? Ook in Daniël 10, vers 21, lees je een beetje die bijzondere rol van Michael ten opzichte van Israël. Vers 21. Nochtans zal ik u mededelen wat geschreven staat in het boek der waarheid. En niet één staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst, Michael. Let erop, uw vorst, zegt hij tegen Daniël. Het is uw vorst. Het is de vorst van Israël. Uw vorst, Daniël, staat mij terzijde. Dat is wat Gabriel zegt. Niemand staat mij terzijde. Maar uw vorst staat mij terzijde. Michael. En Michael heeft dus een bijzondere opdracht in die eindtijd, tijdens die grote verdrukking, voor het volk van Israël. En je zou kunnen zeggen, als je dan dat is weer bijzonder, dat Paulus dus in 1 Thessalonicense 4 vermeldt, dat als Christus nederdaalt, als ware voordat heel die stoet zich in beweging zet, die hemelse legermacht naar deze aarde gaat om echt af te rekenen gewoon. Met Satan. Met die drie en die twee beesten van Satan. Die twee satanische beesten. Hè, die een die uit de aarde opkomt en die ander die uit de zee opkomt. Om daar echt mee af te rekenen. Klinken er dus drie dingen. Een bevel van God. God geeft het bevel. En terwijl God bevel geeft, roept daar een aartsengel. Die juicht. Michael juicht. Michael roept ook. Ik denk dat niemand zo ongelooflijk op de klok kijkt als hij. Hij telt het af. 1260 dagen. En als iemand dat zou vergeten, nou Michael niet. Michael die telt 1260 dagen af en hij roept. Het is nu. Hij juicht. En hij keert als het ware, hij is blij dat hij onder aanvoering van Jezus Christus, Gods Zoon, als de aartsengel, het op mag nemen voor het gelovig overblijfsel voor Israël. En dat hij die trouwanten in hun nekvel kan pakken. Dat doet hij. Met liefde. En Christus treedt ook op als de wreker. Het bloed zit aan zijn zomen. Hij treedt die wijnpersbak van de gramschap Gods. Nou, ik zou daar niet graag mee te maken willen hebben. Met zo'n Christus. Maar het is terecht. Je zal toch maar meemaken dat je een schepping maakt. Dat je daar een Eva in zet, eerst een Adam en uit Adam een Eva maakt en formeert. En dat er iemand is als de slang en die verknoeit dat hele scheppingswerk, die hele mens. En daar komt de dood over. Al die tranen van al die mensen, maar al die graven. Ja, er moet gewroken worden. Tuurlijk moet er gewroken worden. Zou gewoon onrechtvaardig wezen. Als Christus niet zich zou wreken op de slang. En dat doet hij gelukkig ook. Maar die bijzonder hier, dat dus die aartsengel Michael, ja, die roept. Die houdt de klok als het ware bij. God die geeft het bevel. Michael geeft ook aan, de tijd is nabij dat Christus optreedt. En wat klinkt er ook? Niet alleen dat God dat bevel geeft, dat Michael roept, maar je hoort ook een bazuin klinken. Bijzonder is dat 1 Korinthe 15 vers 52 zegt dat het de laatste bazuin is. 1 Korinthe 15, dat is eigenlijk dezelfde geschiedenis als 1 Thessalonicenzen 4, het parallel gedeelte. En daar lees je in 1 Korinthe 15 ook over die bazuin, vers 52. Neem je dan over dat veranderd worden van de levenden in een ondeelbaar ogenblik, waarvan ik dus zeg, dat vindt nooit meer plaats, want er zijn geen levende gelovigen meer die tot die groep behoren. Maar goed. Maar nu geschiet dat bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden, daar heb je het, die gestorven Corinthiërs, die gestorven Thessalonicenzen, die nog steeds liggen in hun graf. En de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. Wanneer? Bij de laatste bazuin. Nou, als er een laatste bazuin is, zijn er meerdere bazuinen. En hoeveel bazuinen klinken er in Openbaring? 7 bazuinen klinken er in Openbaring. Ja, in de Maranatha groepen gaan ze altijd nee, zeggen ze nee hoor, dat zijn niet die 7 bazuinen. Want ja, dan opeens dan zit je vast in Openbaring. Als dat de laatste bazuin is en het is de 7e bazuin, ja, dan zit je vast aan wat er in Openbaring staat. Dan is er helemaal geen apart komstje voor de gelovigen zoveel jaar voordat die echte komst van Christus plaatsvindt. Dan, ja, die 7e bazuin, ja, dat is wel wie dus, die klinkt bij die komst des Heren. Bij de wederkomst. Nee, zeggen ze dan, dat moet u anders lezen, die laatste bazuinen zijn maar 3 bazuinen. En dan gaan ze iets zeggen van, ja, het was altijd zo dat als een Romeins leger optrok, dan klonken er 3 signalen. Het eerste signaal was, wees gereed. Het tweede signaal was sta op. En het derde signaal was, zet je in beweging, Romeinse soldaten. Ja, leuk gevonden dat er 3 signalen achter elkaar dan 3 keer toeteretoet op die hoorn geblazen werd. Maar dat is niet de laatste bazuin. Je ziet hoe ook in 1 Thessalonicenzen 4 deze gebeurtenissen gewoon vastzitten aan wat er in Openbaring, in de profetie geopenbaard wordt. Het is gewoon puur profetie. De laatste bazuin. Het is de laatste bazuin van de reeks van 7. Het is gewoon de 7e bazuin. Nou, lees dan maar wat er bij de 7e bazuin geschiet volgens Openbaring. in Openbaring 11. Openbaring 11, vers 15. En daar vindt gewoon de wederkomst van Christus plaats. Vers 15. En de zevende engel blies de bazuin. En luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: het koningschap over de wereld, over de kosmos, is gekomen aan onze Here en aan zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de 24 oudsten, die voor God op een troon gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: wij danken u, Heere God Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. En de volken waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, aan de kleine en de grote, en om te verderven wie de aarde verderven. Die 24 oudsten zijn blij. En zelfs er zijn luide stemmen in de hemel, die zijn ook blij. Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn gezalfde. En je ziet Christus zodra hij dat koningschap aanvaardt, want ze danken in vers 17, dat hij die is en die was, en het is niet meer die is en die was en die komen zal, want hij komt nu. Hij treedt gelijk op dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. Het is nou 2007 en Christus heeft nog niet zijn koningschap aanvaard. Hij heeft nog niet zijn grote macht opgenomen. Als vandaag God de Vader tegen zijn zoon het bevel geeft dat hij zijn grote macht moet opnemen die hij heeft. Want hij, alle macht is hem geschonken in hemel en op aarde. Maar hij zit aan de rechterhand des vaders. Maar op het moment dat hij die grote macht op bevel van God de Vader mag opnemen en hij aanvaardt dat koningschap, dan zal die wereld direct er wat van merken. Direct komt Christus weder. Hij laat er geen gras over groeien. Geen seconde. Geen twinkeling of een aai. Geen ondeelbaar ogenblik. En hij is er. En heel die hemelse leven stond zelf in wachting. Maar alles wacht. Alles wacht. Het is Gods plan wat zich volvoert. En hou eens beet. Al die prachtige liedjes, hè, die in menige bundel staan en in zangbundeltjes en weet ik het allemaal, dat Christus de koning is van deze wereld en al dat, dat is allemaal onzin, want Christus is niet de koning van deze wereld. Satan is de koning van deze wereld. Hij is de overste van deze wereld. Die heeft het nog steeds de touwtjes in handen. En ook heeft Christus van God de Vader, en zit hij daar in Gods rechterhand, en heeft hij alle macht in hemel op aarde, hij oefent die nog niet uit. Hij wacht totdat hij dat koningschap aanvaardt. En Openbaring 11:4 aanvaardt hij het ook. En hij komt weder, hij oordeelt dan en hij geeft loon. En dat is het prachtige hier in Openbaring 11. En Openbaring 11 loopt dus gelijk, hè, volgordelijk, aan Openbaringen 19. Hè. Je kan dus Openbaring volgen en vaak wordt het niet zo gezien. Dan denken mensen, goh, zit pas in Openbaring 11. Je krijgt er eerst nog later nog 12 en 13 en 14 waarvan alles gebeurt. Nee, in Openbaring 12 ga je weer helemaal terug in de tijd. En Openbaring 12 loopt weer parallel met Openbaringen 4. Openbaringen 4 tot en met vers Openbaringen 11 loopt parallel met Openbaringen 12 tot en met Openbaringen 20. Zo moet je het ook lezen. De ene keer krijg je een gezichtspunt in Openbaringen 4 tot en met Openbaringen 11 van alles wat in die tijd in de hemel geschiet. Daarna wordt de blik vergelegd naar de aarde. En krijg je opnieuw een schildering van alles wat er in die tijd op aarde geschiet. En dan ga je weer op van voor naar aan beginnen. En krijg je in vogelvlucht weer alles te zien. Daarom kan je al die hoofdstukken kan je gewoon naast elkaar steeds lezen. Moet je ook parallel lezen. Al die oordelen die je in die eerste paar hoofdstukken tegenkomt. Nou, die lees je net zo weer in die laatste paar hoofdstukken. En de ene keer krijg je het oordeel weer geschilderd vanuit de hemel gezien. En daarna krijg je hetzelfde oordeel weer geschilderd, maar dan vanaf de aarde gezien. Hou dat vast. Dus Openbaringen 11 en Openbaringen 19. Dat is gewoon één en dezelfde gebeurtenis. De een beschouwt uit de hemel, de ander beschouwt vanuit de aarde. Goed. Ik wil dat hierbij laten.